Een gezonde en verantwoorde voeding. Dat willen we wel, maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Als je je eetgewoontes wil veranderen, moet je stevig in je schoenen staan, want de omgeving werkt niet mee. Zijn we weerloze slachtoffers? Wat is er sterker, onze wilskracht of de verleidingen van buitenaf? Gezondheidswetenschapper en hoogleraar preventie Ingrid Steenhuis van de VU in Amsterdam houdt zich bezig met die invloed van de omgeving op ons eetgedrag. Welkom. Waar heb je zelf moeite mee om te laten staan?
Dat zal toch meer richting de zoete verleidingen gaan. Bijvoorbeeld chocola. Dus dat haal ik niet al te veel in huis.
Nee?
Nee, dan maak ik het mezelf te moeilijk. Okay.
Want dat is toch eigenlijk wel gek, hè? Als je je eetgedrag wil veranderen, dan kies je daarvoor. Als je kiest voor ik wil gezonder door het leven en alles. Waarom is het dan toch zo moeilijk om dat vol te houden?
Nou, als je kiest voor een gezonde leefwijze, is dat vaak omdat je een lange termijn doel hebt. Je wil gezondheid op de langere termijn, je wil gewicht verliezen. Dat is iets wat niet van vandaag op morgen gebeurt, maar wat echt op de langere termijn is. Ja, en die reep chocola, dat is een hele korte termijn bevrediging of een hele korte termijn beloning. Dus ook al willen we vaak wel de lange termijn doelen nastreven, de korte termijn die laten we toch, als het puntje bij paaltje komt, vaak voorgaan.
Dus we willen eigenlijk ook meteen resultaat als we een beslissing nemen om bijvoorbeeld gezonder te gaan leven.
Nou, mensen zijn heel gevoelig voor beloning. En die korte termijn keuze om te gaan eten levert een instante beloning op. En daar zijn mensen gevoelig voor.
Ja.
En als het gaat om je eetgewoonte willen mensen ook snel resultaat.
Maar waarom kies je dan voor chocola en niet voor een appel?
Ja, dat is hoog in vet en suiker. En mensen hebben wel een aangeboren voorliefde voor dat soort producten. Omdat in vroeger tijden we een voorraad moesten aanleggen. Zodat we in tijden van voedselschaarste niet tekort kwamen.
En dan heb je het over toen we nog jagers waren.
Precies. En tegenwoordig is het natuurlijk zo dat we geen tijden meer van voedselschaarste hebben. Maar nog wel steeds die voorraden willen aanmaken. En je kunt zeggen dat je eigenlijk daardoor gevoelig bent dat te gaan eten. En dat de omgeving waarin we leven het dan ook nog eens een keer heel makkelijk maakt. En die combinatie zorgt ervoor dat we dan voor de bel gaan.
En dat doen we bewust?
Bewust voor een heel klein deel en voor een heel groot deel ook onbewust. Ja, heel veel eetbeslissingen spelen zich toch ook in het onbewuste af. We nemen zo'n 200 eetbeslissingen op een dag.
200?
200, dat is veel.
Ja.
Wat je eet, wanneer je eet, ga je dit wel of niet eten, met wie je eet. Nou, tel het allemaal maar bij elkaar op en dan kom je rond de 200 uit.
Zo.
En je kunt dan wel nagaan dat je niet al die beslissingen even beredeneerd kunt nemen. Vaak zijn dat hele snelle beslissingen die je in een split second neemt. En dan spelen dus ook onbewust processen daarbij een rol.
Geef eens een voorbeeld.
Wat gemakkelijk voor het grijpen ligt bijvoorbeeld. Wat je ziet. Wat makkelijk, wat voorhanden is.
Ja. Ja. Maar dan maken we dus wel een afweging in ons hoofd. Welke eetbeslissing we bewust maken en welke niet. Wanneer zijn we dan wel bewust met eten bezig?
Nou, op het moment dat je iets aan je leefstijl wil veranderen bijvoorbeeld, dan trek je eigenlijk het even naar het bewuste toe. En dan probeer je die automatische gewoonte tijdelijk wat bewuster te maken. Zodat je die kunt aanpassen en dan weer echt een gewoonte kan laten worden en weer wat onbewuster kan laten plaatsvinden.
Dus de gewoonte is eigenlijk het grote gevaar van ons bewuste.
Ja, en de gewoonte wordt dan nog eens heel erg vergemakkelijkt door de omgeving die heel veel eten voorradig heeft. Voor niet al te veel geld. Er is altijd overal eten in grote hoeveelheden beschikbaar. Dus het wordt ons ook wel heel makkelijk gemaakt.
Om te zwichten.
Om te zwichten, ja. Als je het vergelijkt met vroeger, hebben we nu eigenlijk veel meer cues in onze omgeving die ons aan eten doen denken. Dus eigenlijk moeten we veel vaker nee zeggen dan dat we dat vroeger moesten.
Ja, en dat is wel wat je moet doen, hè? Nee zeggen.
Dat is uiteindelijk wat je moet doen, maar wat ook heel moeilijk is. Want je bron van wilskracht is niet een onuitputtelijke bron. Die kan leeg raken en dan ga je toch zwichten uiteindelijk.
Ja.
En hoe vaker je nee moet zeggen, hoe groter de kans ook dat je dat niet volhoudt.
Dus dan moet je eigenlijk, als je iemand echt geen plezier wil doen die aan de lijn is, moet je gewoon blijven vragen van hier, neem een koekje, wil je een koekje, wil je een koekje?
Ja, dan doe je een heel groot beroep op de bron van zelfbeheersing van diegene en maak je diegene echt heel erg moeilijk. Ja.
En is die zelfbeheersing, is dat bij iedereen hetzelfde? Of maakt het uit wat voor type mens je bent?
Ja, het ligt er wel een beetje aan wat voor een type mens je bent. Zelfbeheersing is eigenlijk het tegenovergestelde van impulsiviteit. En mensen die impulsief zijn, die zullen sneller zwichten op het moment dat ze met een voedselcue worden geconfronteerd in hun omgeving.
Ja.
Dus dat verschilt wel van mens op mens.
Ja.
Maar bij iedereen is het een uitputtelijke bron. En als je het alleen van je wilskracht moet hebben, gaat het lastig worden.
Ja, nou, dan is het gewoon een onhaalbare zaak.
Dan is het een onhaalbare zaak, ja.
Ja. En kunnen we iets doen om die bron weer te vullen?
Ja, eigenlijk om die bron aan te vullen, kun je aan de ene kant zorgen dat je in balans bent. Dat je voldoende slaapt, dat je voldoende beweegt. Dat de verhouding tussen de dingen die je moet in je leven en de dingen die je leuk vindt en waar je lol en bevrediging uithaalt, dat die balans goed is. Want dan raakt die bron wat minder snel uitgeput.
Hoe werkt dat dan?
Als je iedere keer een beroep op je wilskracht moet doen om dingen te doen, dan raakt die bron uitgeput. En op het moment dat je die niet aanvult, is die leeg en kom je in de problemen.
Ja. Maar en je vult hem aan door hem eigenlijk niet aan te spreken?
Nou, dat is de andere kant van het verhaal. Aan de ene kant vul je hem aan door te zorgen dat je voldoende in balans bent, voldoende slaapt, dus iedere keer die bron weer vult. Aan de andere kant moet je hem eigenlijk alleen maar inzetten als hij echt noodzakelijk is. En moet je zorgen dat je er zo min mogelijk gebruik van maakt. Het voorbeeld, ik hou van chocola. Als ik nou heel veel chocola in huis haal, dan moet ik eigenlijk constant gebruik maken van die bron van zelfbeheersing.
Ja.
Maar ik kan het ook niet in huis halen en maak ik er veel minder aanspraak
op. Dan heb je gewoon rust.
Dan heb je rust, ja.
Want dan ligt er niet iets te roepen vanuit de kast.
Ja.
We hadden het net even over de gewoonte. Daar wil ik nog heel even naar terug, voordat we verder gaan over de zelfbeheersing. Want het gevolg van de gewoonte is dus dat we slechte keuzes gaan maken als het om voeding gaat.
Die kans is heel groot, hè, vanwege die aangeboren behoefte aan veel vet en veel suiker. En als je dan ook nog eens in een omgeving bent waar juist de toegang tot die producten heel gemakkelijk wordt gemaakt, dan in die combinatie verval je snel in een slechte gewoonte.
Ja, maar gewoontes zijn aan te leren.
Ja, gewoontes zijn aangeleerd en dus kun je ook andere gewoontes aanleren. Maar dan moet je het wel tijdelijk naar het veel meer bewuste deel halen. En daar moet je echt bewust mee bezig zijn en je aandacht aangeven. Maar dan kun je wel goed andere routines aanleren, andere gewoontes aanleren.
En moet je dat dan meteen doen? Meteen, alles overhoop en dit zijn nieuwe gewoontes? Hoe gaat dat?
Nou, als je dat doet, dan is denk ik de kans op terugval heel erg groot. Dus het is wel zaak dat je goed beslagen ten ijs komt. Dat je niet al te grote veranderingen gaat aanbrengen. Want die hou je gewoon niet lang vol. Maar dat je kleine stapjes zet. Dat je van tevoren een goed plan maakt met uitdagende, maar wel haalbare doelen.
Mm-hmm.
En dat je bij jezelf goed in de gaten houdt. Hoe gaat dat? En als het een keertje fout gaat, dat je niet meteen denkt, nou, ik heb het niet gehaald, ik gooi mijn plannen overboord.
En heb je dat bij jezelf wel eens moeten doen? Een haalbaar doel stellen? Nou ja, die chocola niet in huis halen natuurlijk, maar
die chocola in huis halen, bijvoorbeeld. Maar ook als je boodschappen gaat doen, dat je van tevoren gaat bedenken, nou, ik ga nu dit en dit halen en laat me niet verleiden door al het andere of alle aanbiedingen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn.
Maar die zelfbeheersing, hè, dus dat die bron of die spier, want dat zo noem je het ook, hè, een spier die uitgeput raakt.
Ja.
Die kunnen we dus trainen door moeilijkheden uit de weg te gaan.
Nou, je kunt hem een beetje trainen door af en toe jezelf wat discipline op te leggen. Je kunt bijvoorbeeld jezelf voornemen om iedere dag een stukje in een dagboek te schrijven. En nou, naarmate je dat oefent, wordt dat dan ook een gewoonte. En zo zou je dat met eten ook kunnen doen. Maar dat trainen is toch maar wel heel beperkt. En uiteindelijk moet je zorgen dat je zo in balans bent dat de bron niet uitgeput raakt en dat je niet zoveel beroep hoeft te doen op die bron.
Ja. Maar die wordt dus steeds op de proef gesteld. We maken die heel veel eetkeuzes onbewust. Dus dan kan je wel heel bewust bezig zijn met je zelfbeheersing en alles. Maar dan nog, van die 200 eetbeslissingen, die blijven we nog steeds grotendeels onbewust maken.
Die blijf je onbewust maken en die worden dus ook beïnvloed door zaken die in de omgeving een rol spelen. Als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, dan koop je meer producten die op ooghoogte liggen, waar veel meterschap van zijn gemaakt, die op het einde van een gangpad liggen, zodat je ze van meerdere kanten kunt zien. Al dat soort dingen beïnvloeden onze keuzes.
Ja. Maar je zegt van we moeten een haalbaar doel stellen. Niet al te lange termijn dan. Of tenminste wel in de verte, maar je moet het moet wel realistisch blijven. Dan nog is het natuurlijk moeilijk om het vol te blijven houden.
Ja, het volhouden is qua leefstijl echt een van de hele grote uitdagingen voor de komende jaren, ook wat onderzoek betreft. Want daar weten we eigenlijk nog veel te weinig van, hoe we mensen beter kunnen helpen om hun nieuwe gedrag vol te houden. Wat we bijvoorbeeld wel weten is dat je moet kijken naar hoogrisicosituaties. Situaties waarin je eigenlijk van tevoren al kunt bedenken, nou daar ga ik het heel moeilijk krijgen. En we weten dat het helpt als je van tevoren daarover nadenkt en dan van tevoren ook daar een plan voor maakt hoe je in zo'n risicosituatie zal reageren. Dus dan laat je niet helemaal op het moment aankomen en dat je dan nog eens een keer in die situatie moet bedenken wat je gaat doen, maar je bedenkt het al van tevoren.
En dus dan word je niet overvallen?
Dan word je niet overvallen.
Waar zou dat kunnen gebeuren?
Dat ligt heel erg aan de persoon zelf. Sommige mensen hebben altijd de neiging om 's avonds na het eten te gaan overeten aan de koekjes bijvoorbeeld bij de koffie. Nou, die zouden zich kunnen voornemen om een andere routine aan te leren in de avond. En dat je juist op dat moment een wandeling gaat maken bijvoorbeeld.
Ah, ja. En als je nou merkt bij jezelf dat er weerstand op begint te treden. Wat moet je dan doen?
Ja, bij die weerstand in de eerste plaats erkennen dat het er is. Want het is heel normaal dat je het moeilijk vindt om je aan lange termijn doelen te houden. Dat het makkelijker is om aan de verleiding om daar op in te gaan. Dus in de eerste plaats erkennen dat het er is. Maar dan ook vervolgens weer kijken naar het plan wat je gemaakt hebt voor jezelf. En daar gewoon dan stap voor stap mee verder gaan. En als het een keertje fout gaat, als je voornemens hebt om je aan een bepaalde eetgewoonte te houden en het lukt niet, dan denken heel veel mensen, nou, laat het dan maar helemaal zitten. Hè. Je hebt één koekje genomen en nu denk je, dan kan ik net zo goed de hele rol op gaan eten.
Dan is het maar op.
Dan is het maar op. dat is toch niet de beste strategie. Dan moet je eigenlijk tegen jezelf zeggen, oké, het is één keer fout gegaan. Maar ik kan daar best van leren. En het is heel normaal als ik mijn gedrag wil veranderen, dat het af en toe fout gaat. En dat betekent niet dat ik er helemaal mee ga stoppen of dat ik het helemaal overboord ga zetten. Dus dan ga ik weer verder waar ik gebleven was met de kennis die ik nu heb hoe het ook fout kan gaan. En daar heb ik van geleerd.
En een goed humeur.
Een goed humeur wil ook helpen. Want als je negatieve emoties hebt, zoals boosheid, of je bent gefrustreerd, of je verveelt jezelf, dan is de kans op een terugval veel groter. En overigens niet alleen bij negatieve emoties, maar ook bij positieve emoties leiden tot terugval, is uit onderzoek gebleken bij mensen die zich aan een bepaald dieet hielden.
Oh ja?
Ja, bijvoorbeeld als je iets te vieren hebt, ga je ook sneller voor de bel. En als je niet uitkijkt, heb je altijd wel iets te vieren. Ja. En zijn die momenten er heel veel. Dus zowel negatieve emoties, positieve emoties, die helpen je niet bij het je houden aan je nieuwe leefstijl.
Viejo que he guardado siempre, encontré una carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz. En ella decía que yo era su vida. Ella me quería, no me olvidaría, que eras muy feliz. El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado. Tú no me recuerdas, yo te he olvidado. Pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué. la vida ha cambiado. El tiempo ha pasado. Tú no me recuerdas. Yo te he olvidado. Pedacito de papel que yo tenía guardado en un libro viejo, roto, empolvado, sin saber por qué.
Na een vakantie in 2008 op Cuba besloot Karel Kraaienhof zijn muzikale grenzen te verleggen. Van de Argentijnse tango neemt hij het dit keer op voor de warme, zwoele Cubaanse klanken. En terug in Nederland verzamelde hij de juiste mensen om zich heen voor het maken van het album Memorias de Cuba. Onder die gastvocalisten bevindt zich Pascal Jacobsen, de zanger van Bluff. Die herkent u vast. Maar u hoorde hem dus zojuist ook het nummer Pedacito de Papel zingen. En ik moest even twee keer knipperen met mijn ogen toen. Herkende ik hem. Maar in eerste instantie niet. Had jij dat ook?
Ik had hetzelfde, maar echt heel prachtig.
Ja, was heel mooi,
ja,
hè?
Ja.
U luistert naar de NTR Academie en vandaag is mijn gast gezondheidswetenschapper en hoogleraar preventie Ingrid Steenhuis van de VU in Amsterdam. Ingrid, we slagen in ons plan om gezonder te gaan eten. Eigenlijk alleen als we dus bewuster bezig zijn met dat eten. En als we die zelfbeheersing onder controle hebben.
Ja, en vooral het bewuster ermee bezig zijn. En bijvoorbeeld ook je thuisomgeving zo maken dat je niet constant in die verleiding komt. Want het is echt het beste om die wilskracht zoveel mogelijk met rust te laten.
Maar hoe doe je dat? Alles achter slot en grendel?
Nou, thuis kun je zorgen dat je niet heel veel verpakkingen, snacks en snoep op voorraad hebt, bijvoorbeeld. We hebben op de Vrije Universiteit onderzoek gedaan. We hebben bij mensen thuis geïnventariseerd hoeveel ze op voorraad hadden. En dat kon echt tot 80 verpakkingen aan snacks en snoep gaan.
Per huishouden?
Per huishouden. Zo. En ja, dan kun je wel voorstellen als je in dat huis leeft dat het echt heel moeilijk is om daar dan van af te blijven.
Ja.
Dus je kunt wel zorgen dat je thuis in ieder geval zo min mogelijk aan die verleiding blootstaat.
Ja, maar ja, goed, op een gegeven moment moet je naar buiten.
Je moet naar buiten en dan word je blootgesteld aan heel veel plaatsen waar eten te krijgen is. Het is allemaal snel, het is allemaal makkelijk. Het is overal voor het grijpen. Hè, niet alleen in de supermarkt, maar ook als je op het station naar je trein loopt, kom je heel veel winkels tegen, plaatsen tegen waar je kunt snacken.
Ja.
Op straat, bij tankstations, bij bouwmarkten, tuincentra, noem het maar op. Ja. Overal kun je inmiddels eten krijgen.
En daar sta je dan met je zelfbeheersing?
Daar sta je met je zelfbeheersing. Maar als je weet dat het voor jou een moeilijke situatie is, kun je er wel op voorbereiden. Ik wil niet zeggen dat het altijd goed gaat, maar dan kun je wel bedenken van tevoren wat je wel en wat je niet gaat doen.
Hoe dan?
Door van tevoren van jezelf te weten wanneer je voor de bel gaat en dat eigenlijk niet wil. En je dan echt heel bewust voor te nemen, als ik daar en daar in die situatie ben, dan handel ik op deze en deze manier.
Maar dat moet je dan wel van jezelf weten?
Dat moet je wel van jezelf weten, ja. En ik denk als we echt het overgewicht in Nederland effectief willen aanpakken, dan moeten we het ook niet alleen bij mensen zelf laten. Want mensen zelf kunnen echt wel heel veel doen. Maar aan de andere kant moeten we toch ook zorgen dat die omgeving iets minder obesogeen wordt. Oftewel iets minder dikmakend wordt. Het is nu wel heel erg gemakkelijk om overal grote porties te krijgen en echt veel te eten.
Ja. Want het lijkt me wel echt heel moeilijk als je al moeite hebt om je te houden aan je nieuwe eetpatroon, zeg maar. En je komt buiten en je staat op de trein te wachten en die is vertraagd en het is koud en je wil wel iets lekkers, want dat heb je dan wel verdiend, want het regent ook nog eens. En, hè? Zeg maar eens nee. Ja. Het is niet makkelijk.
Nee, en je schetst nu echt een situatie waarin die bron van wilskracht al behoorlijk aangesproken ja. is. Hè? Je trein is vertraagd, je hebt een lange moeilijke werkdag gehad. Je vindt dat je het eigenlijk wel verdiend hebt. Ja. Dan zit je eigenlijk meteen al in een situatie waarin die wilskracht niet meer toereikend is. Dus ik denk ook wel dat we moeten kijken naar hoe kunnen we het nou mensen iets gemakkelijker maken in de omgeving. Door niet standaard als mensen iets bestellen de grootste portie aan te bieden of te vragen, maar bijvoorbeeld de kleinere als de standaardkeuze te maken.
Ja, dat zie je wel eens bij salades, geloof ik. Hè? De maaltijdssalade of als maaltijdssalade of gewoon salade of zoiets. Dat zie je dan wel eens op de menukaart.
Ja, dat zou kunnen. Maar ook als je naar een fastfoodketen gaat, dat je als je daar bestelt niet automatisch gevraagd wordt of je een groter formaat wil bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat je standaard een kleinere krijgt.
Maar die omgeving, ja, die is dus wel heel erg dominant. En niet alles hebben we door, toch? Kijk, een eetentje, dat zien we. We zien op het station van alles. We zien op straat ook allerlei restaurantjes, fastfoodketens en dat soort dingen. Maar gebeuren er ook dingen daar onbewust met ons?
Nou, onbewust word je blootgesteld aan heel veel cues eigenlijk. En word je geprimed, noemen we dat, om aan eten te denken. En associaties met eten worden opgeroepen. Bijvoorbeeld de billboards die je ziet. Maar ook als je bij een film zit en er komt bepaald eten langs in de film. Dan word je ook geprimed als het ware om aan dat eten te denken. En ze hebben wel onderzoek gedaan waarbij ze tijdens een film mensen bepaalde frisdrank lieten zien. En nou, in de pauze daarna werd daar dan ook meer van verkocht.
Oh, ja?
Omdat dat eigenlijk op was geroepen in de herinnering van mensen. En de associatie daarmee werd gelegd. En dan gaan mensen daar meer van kopen uiteindelijk.
Wat grappig. Ja, want je hebt ook wel eens van die televisieprogramma's waarin dan opeens allerlei producten voorbij komen. En dat is dan niet in de reclame. En dan denk ik altijd, ach, ja, sluikreclame denk ik dan.
Ja.
Maar dan denk ik niet, oh,
ja.
Ik ga ook cola drinken nu.
Nee, op het moment dat je echt je er bewust van bent, dat je denkt van, hey, dat is sluikreclame, dan werkt het minder sterk, denk ik. Het werkt vooral als het onbewust gebeurt. En soms kunnen dat hele korte momenten zijn, hele korte flitsen zijn dat iets langskomt. En we weten ook uit onderzoek, naarmate iets vaker langskomt, naarmate je vaker blootgesteld wordt aan iets, dat het ook een versterkend effect heeft.
Dus dat je dan eerder geneigd wordt om dat te kiezen, omdat je daar inmiddels bekend mee bent.
Je bent er bekend mee, ja. Ja.
Maar dan heb je dus dat primen aan de ene kant. Hè, dat je wordt geprogrammeerd, als het ware. Zonder dat je dat door hebt. Dat vind ik ook wel een beetje eng.
Ja, nou, heel veel dingen die in je automatische gedrag afspelen, die heb je natuurlijk niet zo snel door. Aan de andere kant, alles naar het bewust te halen is ook een onmogelijke taak. Want dan zouden we oververmoeid raken als je al je beslissingen bewust zou moeten nemen. Dus in die zin is het ook wel een normaal proces wat plaatsvindt.
Ja.
Maar op het moment dat je daar echt iets in wil veranderen, dan wordt het lastig. En op het moment dat je daar last van krijgt, doordat je heel veel overgewicht hebt, dan wordt het lastig.
Ja. En hoe zit dat dan in de supermarkt? Worden we daar ook onbewust allerlei producten aangesmeerd?
Onbewust wordt daar heel veel invloed uitgeoefend op wat we kopen. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde dingen in de aanbieding te doen. 2 voor de prijs van 1. Ook helpt het als er alleen maar een bordje aanbieding bij staat, zonder dat de prijs daadwerkelijk veranderd is.
Oh,
maar
dan denken we van, oh, dat is een koopje.
Ja, het is een cue die ons wordt gegeven ook weer. Dat iets wel een koopje is. En,
terwijl er helemaal geen prijsverschil is.
Nee, en kijk, heel veel mensen weten natuurlijk niet precies wat de prijzen zijn van producten. Dus ze moeten afgaan op signalen die in die supermarkt worden gegeven. En zo'n aanbieding is een signaal wat ons wordt gegeven van, oh, dat is goedkoper en dat is dus een goede deal als ik, ik dat sluit. Maar afgezien van die prijzen, ook door de verpakkingen, plaatjes op verpakkingen, kleuren, vormen van verpakkingen, de inrichting van de supermarkt, de meterschap die aan een bepaalde product worden toegekend. Want als het heel veel meterschap zijn, nou, dan zal het wel een product zijn wat ook heel veel gekocht wordt. Ja. Is eigenlijk de impliciete boodschap daarbij.
Zo lezen we dat onbewust.
Zo lezen we dat onbewust, ja. Dingen die aan het einde van een gangpad zijn, die kun je van drie kanten benaderen, in plaats van iets wat alleen maar middenonder in het schap ligt. Dus dat krijgt meer aandacht.
Maar wat legt de supermarkt op die plek? Want dat is dus echt een sterrenplek. Hè?
Ja, dat zullen over het algemeen zaken zijn waar een goede winstmarge op zit. Ja. En waar ze goed aan kunnen verdienen. En, ik heb nog nooit de groente en fruit gezien bij de kassa, zeg maar. Nee. Dat zou wel een goed idee zijn om dat te doen.
Ja, denk je?
Ja.
Ik denk dat we dan wel vlak voordat we aan de beurt zijn denken... Oh, nou,
ik neem nog een net mandarijn mee.
Ja,
oké.
Okay. Ja. Okay, ja. Maar de winkelinrichting is dus belangrijk.
Ja.
Ook, je zei net, ooghoogte.
Ooghoogte, het heeft eigenlijk allemaal te maken met de toegankelijkheid. Ja. Dat geldt ook voor restaurants of bedrijfsrestaurants. Als iets makkelijker toegankelijk is, doordat het voor het grijpen ligt, op een prettige plek ligt, in een bepaalde volgorde ligt. Hoe toegankelijker het is, hoe sneller mensen het zullen kopen.
Ja. Dan worden er ook in supermarkten gebruikt van geuren.
Ja.
Vers gebakken brood, lucht.
Ja, geur en ook muziek bijvoorbeeld. En dat is er eigenlijk op gericht om mensen in een prettige stemming te brengen. En we weten dat mensen dan, als ze in een prettige stemming zijn en op hun gemak zijn, dat ze meer tijd doorbrengen in de supermarkt, in plaats van er doorheen te rennen en snel weer weg te zijn. En hoe meer tijd je doorbrengt in een supermarkt, hoe meer kans dat je ook meer gaat kopen.
Hoe doe jij boodschappen?
Redelijk doelgericht.
Ja?
Ja. Ja, behoorlijk doelgericht.
Maak je een boodschappenlijstje?
Ik maak in mijn hoofd een boodschappenlijstje. En ik sla ook wel eens sommige gangpaden over. Dat ik zie van, nou, dit is het gangpad met de chips. Laten we die vandaag maar even overslaan. Ja. Dus dan hoef ik niet het hele gangpad door. Dus ja, aardig doelgericht.
Maar doe je boodschappen voor de hele week bijvoorbeeld?
Nee, eigenlijk niet. Ik doe meerdere keren per week boodschappen. Een keer of drie per week.
Ja, dat is wel een beetje hoe ik het ook doe eigenlijk. Ik doe ook nooit boodschappen voor de hele week. Ik krijg het al benauwd bij het idee van, dan moet ik weten wat ik vrijdag wil gaan eten. Dat weet ik nog helemaal niet. Dat wil ik ook nog helemaal niet.
Nee.
Maar ik ga meestal wel met een lijstje.
En houd je je dan ook aan dat lijstje?
Ja, meestal wel.
Ja.
Ja, maar dat is meer omdat ik anders iets vergeet en weer terug moet.
En je komt niet thuis met heel veel extra dingen bovenop dat lijstje?
Soms wel. Ja. Soms wel, maar niet altijd.
Ja. Nee. Ja.
En wat zegt dat over mijn boodschappen doen gedrag?
Nou, wat zegt dat? Dat op zich een lijstje voor jou een redelijk goede copingstrategie lijkt te zijn. Hoewel het niet altijd werkt. Het zou interessant zijn om te kijken wanneer je nou met heel veel extra's thuis komt bovenop dat lijstje. Heeft dat te maken met een bepaalde stemming? Heeft het te maken met dat je bron dan is uitgeput van zelfbeheersing? Dus dat je het zwaar hebt gehad en vindt dat je iets extra's verdiend hebt? En wat voor situaties is dat? Dus dat zou ik dan eerst willen weten.
Ik heb wel eens gehoord van een onderzoek. En daar kwam uit dat je eigenlijk het beste boodschappen kunt doen met een volle blaas. Want dan neem je niet zoveel de tijd. Weet je, dan moet je snel weer thuis zijn. Want de nood is aanwezig. Ja. Denk je dat dat klopt?
Nou, ik heb wel eens gezocht naar studies over boodschappen doen. En bijvoorbeeld met een hongergevoel boodschappen doen. Hè, want dat is ook iets wat altijd gezegd wordt.
Ja, dat je dan met meer thuis
komt. Daar kon ik eigenlijk geen bewijs voor vinden. Maar ik kon ook geen bewijs vinden dat het niet zo was. Dus eigenlijk is dat niet goed onderzocht. Mm-hmm. Het is iets wat vaak als common sense wordt aangenomen. Maar ik zou daar nog wel eens een onderzoek naar willen doen.
Het klinkt op zich wel logisch.
Het klinkt logisch, ja. Ja.
Maar nou werk jij op de VU met een virtuele supermarkt.
Klopt, ja.
Daar doe je onderzoeken. Hoe ziet die supermarkt eruit?
Nou, dat kun je zien als een computerspel eigenlijk. Het is een 3D softwareprogramma. En mensen loggen in en komen dan in een soort virtuele omgeving terecht. Waarmee ze met hun boodschappenkarretje kunnen navigeren. Waarmee ze producten kunnen aanklikken, door gangpaden kunnen lopen. En met hun boodschappenkarretje dan vervolgens naar een kassa gaan om af te rekenen.
Maar dat moet wel betaald worden.
En dan daadwerkelijk niet de producten meekrijgen. Nee, het is echt voor de onderzoekszetting wordt het gebruikt. Ja.
Maar gebruik je ook dezelfde technieken als de supermarkt om ons te verleiden?
Nou, met die virtuele supermarkt nu doe ik vooral onderzoek naar de invloed van prijsbeleid. Dus als je bepaalde producten duurder of goedkoper maakt, of dat invloed heeft op het aankoopgedrag. En in de toekomst zijn we wel aan het bouwen aan een nog meer geavanceerdere versie van die virtuele supermarkt, waarbij we ook dingen als schaphoogte en dergelijke, aantal meterschap kunnen gaan onderzoeken.
En waarom een virtuele supermarkt en niet een echte?
Ja, de prijsmaatregelen waar wij in eerste instantie geïnteresseerd in waren, die zijn niet zo heel gemakkelijk uit te voeren in een echte supermarkt. We hebben wel ook experimenten gedaan in echte supermarkten, maar dan kun je je voorstellen dat supermarkten wel bereid zijn om mee te werken aan een subsidie op groente en fruit. Maar niet aan bijvoorbeeld het invoeren van een frisdranktax, een frisdrankbelasting. Wij willen eigenlijk die maatregelen uitproberen, omdat bij heel veel overheden en ook in Nederland wordt er over gesproken en wordt er gezegd, nou, dat zou ook een manier zijn om overgewicht tegen te gaan. Maar er is te weinig onderzoek naar gedaan om dat echt goed te kunnen onderbouwen, omdat het juist zo moeilijk is om dat in de praktijk te implementeren. Ja. Zij hebben gedacht, we maken een virtuele werkelijkheid en daar kunnen we natuurlijk alles manipuleren wat we willen, wat die prijs betreft. En dan kunnen we kijken hoe mensen daarop reageren.
Ja. En hoe reageren ze?
We zien dat prijs eigenlijk een hele belangrijke determinant is van voedingskeuze. Iets moet lekker zijn, iets moet gemakkelijk zijn. En ook de prijs is heel belangrijk.
Goedkoop.
Goedkoop. En nou, gezondheid zit in die top 3 heel vaak niet, hè. Die komt daar dan nog eens een keer achteraan. En over het algemeen zien we dat de prijsmaatregelen die wij in onze virtuele supermarkt invoeren, allemaal effect hebben op het koopgedrag. Ook zonder dat we die prijsmaatregelen communiceren naar mensen. Dus we zeggen niet tegen mensen, wij hebben de prijs van de frisdrank verhoogd, of wij hebben nu de prijzen van groente en fruit verlaagd. Dat zeggen we ze niet. En toch zien we dat het effect heeft op hun aankoopgedrag.
Dat klinkt wel een beetje typisch Nederlands, hè? Van het moet lekker, maar we willen wel voor een dubbeltje op de eerste gang. Dat moet goedkoop, hè?
Ja, toch is het niet alleen in Nederland zo. Als je kijkt naar heel veel van die determinantenstudies die wereldwijd zijn gedaan, dan komen daar toch heel vaak prijs, gemak, smaak uit naar voren. En dat is niet uniek voor Nederland.
Maar als we gevoelig zijn voor prijzen en voor kortingen, waarom is groente dan niet goedkoper, bijvoorbeeld? Of is groente duidelijk in de aanbieding van nu 2 bloemkolen in plaats van voor de prijs van 1?
Ja, nou, groenten zijn wel eens in de aanbieding, uiteraard. Wij hebben onderzoek gedaan naar wat in de supermarkten nou het meest in de aanbieding is. En dan zien we dat ongeveer 2/3 van de aanbiedingen, dat zijn toch aanbiedingen van de producten die in de categorie ongezond zouden vallen. Dus het merendeel van de productaanbiedingen valt toch in de ongezonde categorie. En dat heeft bijvoorbeeld bij groenten en fruiten mee te maken dat daar niet echt een heel duidelijk onderscheid tussen merken is. Dus of de kropsla nou van de ene of van de andere producent komt, dat ziet de consument niet. Dus daar is het denk ik minder aantrekkelijk om daar een aanbieding op te doen.
Maar het blijft toch een beetje een gek verhaal dat we wel gevoelig zijn voor kortingen, maar niet op gezonde voeding.
Nou, ook daar zijn we wel gevoelig voor kortingen. Als wij 50% reductie op groente en fruit geven, dan zien we dat de aankoop van groente en fruit omhoog schiet. Dus ook daar werkt het wel degelijk.
Oh ja?
Ja.
Oh, dus het werkt wel. Dus dat zou
dat werkt zeker. Het is een goede strategie om de groente en fruit verkoop te bevorderen.
Ja, ik zou zeggen, zeg dat voort.
Ja, dat doen wij ook zeker.
Want doet de overheid iets met de uitslagen van je onderzoeken?
De overheid die gaat niet meteen een subsidie op groente en fruit geven. Hoewel dat voor bepaalde groepen best goed zou zijn. En als je kijkt naar de andere kant, de belastingen op eten. Daar is de overheid heel terughoudend in. Daarvan vinden ze eigenlijk dat het eigen verantwoordelijkheid is van het individu. En dat zij daar niet in mogen interveneren. Dus op dit moment is de regering daar echt terughoudend
in. Het klinkt ook wel een beetje betuttelend, hè?
Ja, aan de ene kant klinkt dat betuttelend. Aan de andere kant vinden we andere dingen niet betuttelend die dat misschien ook wel zijn.
Zoals?
Nou, als je kijkt naar de portiegrootte van heel veel producten, dan is die toegenomen. De zak chips die wij 20 jaar geleden kochten, daar zat 80 gram in. En in diezelfde zak chips zit nu 110 of 120 gram. Die zak chips is groter geworden, daardoor zijn we meer gaan eten. Maar niemand ervaart het eigenlijk als betuttelend. Terwijl ik niet meer kan kiezen voor die 80 gram boterhamszak, want die is er niet meer. Dus het lijkt een beetje, dat betuttelingsverhaal lijkt een beetje één kant op te werken.
Maar je hebt inmiddels wel, dat had je zoveel jaar geleden ook niet, maar van die mini-zakjes, van die uitdeelzakjes.
Ja, daar hebben we ook naar gekeken wat de ontwikkeling daar is.
Denk je, nou, dat is makkelijk, een portie, hatsaflats.
Ja, het probleem is alleen dat je koopt nooit één minizakje. Je koopt ze altijd in een soort bulkverpakking. En de trend die we daar hebben geobserveerd is dat het aantal miniverpakkingen in een bulkverpakking heel erg veel groter is geworden. Dus vroeger kocht je een grotere verpakking met 8 minizakjes chips. Tegenwoordig zijn dat er al 15. En dan heb je het toch weer in huis. En we weten ook dat van die kleine mini-verpakkingen, dat je ze net iets makkelijker openmaakt dan een grote zak. Dus dan ben je wel snel geneigd om
er
nog eentje over.
Maar morgen kan ook dan heel
makkelijk. Ja, of je maakt er nog eentje bij open. Ja. Dus dat is niet helemaal de oplossing.
Nee. Jeetje, nou, het blijft een ingewikkeld verhaal. Hè?
Ja, maar het is natuurlijk ook ingewikkeld en complex. Want anders had niet minimaal de helft van de Nederlanders last van overgewicht. Ja. Dus was het maar simpel. En ik denk, als we dat willen tegengaan, moet je dus ook op verschillende fronten maatregelen nemen. En mensen helpen beter met die omgeving om te gaan. Ook toch proberen die omgeving wat te veranderen.
Maar daar moet de overheid toch wel een beetje gevoelig voor zijn, toch? Om die omgeving een beetje te veranderen.
Ja, dat zou ik wel denken. Ik vind dat daar wel iets meer moet gebeuren. En als je kijkt naar een ander voorbeeld binnen leefstijl roken, dan zie je eigenlijk ook dat daar in het begin heel erg ingezet werd op kennis en voorlichting. Nou, op een gegeven moment bleek dat kennis niet genoeg was om gedrag te veranderen. Toen werd de voorlichting wel uitgebreid naar ook andere belangrijke vaardigheden die mensen moesten hebben om te stoppen met roken. Maar uiteindelijk is daar ook nog bijgekomen dat er een accijns werd geheven en dat die verhoogd werd. En dat er allerlei beleidsmaatregelen zoals het roken in openbaar gebouwen werden genomen. En ik verwacht eigenlijk bij voeding, je kunt het niet helemaal vergelijken met roken, want roken hoef je niet te doen, eten moet je doen. Dus dat is een belangrijk verschil. Maar ik verwacht wel dat we in de toekomst, als we echt dat probleem willen aanpakken en die voorlichting moeten doen en mensen moeten helpen leren omgaan met die omgeving, maar ook toch wel wat maatregelen zullen moeten nemen. Want anders, ja, ik denk niet dat dat spontaan gaat gebeuren.
Ingrid Steenhuis, gezondheidswetenschapper en hoogleraar preventie aan de VU in Amsterdam. Dank je wel. Ja, als je gezonder wil eten, dan moet je dus je eetpatroon veranderen. En daarbij worden we danig op de proef gesteld. Maar je hebt ook een handvat gegeven. Want je hebt het boek Smart Size Me geschreven. En daarmee bied je de lezer een slimme manier om maat te houden aan. En het boek is uitgegeven bij Scriptum. En het is te koop in de boekwinkel. Dank je wel.
Graag gedaan.